Onze hulp en onze verwachting is van de Heere der Heerscharen, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt van geslacht tot geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die nooit loslaat wat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. U ziet, gemeente, dat ik er wat anders voor sta dan normaal. Enkele weken geleden hadden wij een lekkage en tijdens het opruimen daarvan ben ik gevallen en is mijn schouder uit de kom geschoten en de naweeën daarvan heb ik nog even. Dus vandaar dat ik wat anders voor u sta dan u gewend bent. We gaan samen zingen uit Psalm 24. Psalm 24 en daarvan zingen we uit weerklank het eerste en het tweede vers. De aarde en haar volheid zijn des Heren koninklijk domein. Wie is de mens die op zal gaan en voor Gods heilig aanschijn staan? Psalm 24 uit de bundel weerklank vers 1 en 2. In gemeenschap met de kerk van alle eeuwen en plaatsen doen we belijdenis van ons algemeen, ongetwijfeld christelijk geloof, met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. Daarna zingen we op Psalm 36, het tweede vers, uw goedheid, Heer, is hemel hoog. Psalm 36, het tweede vers. En ieder van u spreken bij zichzelf in het hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, en zittend ter rechterhand van God de Almachtige Vader, vanwaar ik komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. We gaan samen bidden om opening van het woord en verlichting door de Heilige Geest. Heere, wat bent u een grote God. We hebben daarvan gezongen, hemelhoog is uw goedheid, dat is niet af te kijken en niet af te meten. Zo eindeloos goed, dat heel deze wereld, alles wat erop leeft, de planten, de dieren, de mensen, mogen leven van die goedheid en van die trouw van u. U doet het regen over bozen en goeden, u doet uw zon opgaan over bozen en goeden, als een teken dat u heel ons leven dragen wil. Of wij dat nu geloven of niet, of we dat erkennen of niet, toch geeft u het. Zo royaal bent u. En zo groot en zo heerlijk. Maar het wordt daar ervaren waar mensen tot u komen om hulp te vragen. Daar komen we nooit te vergeefs om. U stuurt nooit iemand weg. U wilt geven, mild en overvloedig. En waar we u zo leren kennen, niet alleen als de schepper van ons leven, maar ook als de verlosser van ons leven en de vernieuwer van ons hart en van ons leven. Wat worden alle dingen dan nieuw? Zo groot dat die oude woorden eigenlijk het alleen maar uit willen drukken, zoals we dat gezongen hebben. Woorden die in onze tijd een heel andere betekenis hebben gekregen, maar toch iets van die volle beek van wellust, van genade, van liefde, van heerlijkheid, van welbevinden. Dat het zo goed is om bij u te zijn en van u het woord te horen. Dat woord dat vrij spreekt daar waar alles ons aanklaagt. Dat woord wat moed geeft als we moedeloos zijn. Dat woord dat de blijdschap in ons hart wil brengen en houden. Dat woord wat ons als een lam voorgaat op onze voet en een licht op ons pad. Dan is het toch een zegen als we hier samen kunnen zijn. Of met een gemeente verbonden kunnen zijn. Dat we één grote gemeente mogen zijn. Hier in de kerk en thuis als we mee verbonden zijn. Wij kunnen elkaar van één kant maar zien. Maar u ziet ons allemaal. En u weet wat wij nodig hebben. En u weet hoe we gekomen zijn en wie we zijn voor u, of hoe we mee luisteren en kijken. Schenk ons uw zegen en leid ons in uw waarheid. Wie zal de berg des Heren opklimmen? Wie zal dat aankunnen? Niemand van zichzelf, Heren. Maar nu bent u zelf neergekomen en is in de Heere Jezus Christus de weg geopend voor zondaren naar uw troon, daar waar uw vleugels uitgebreid zijn, zoals in dat oude verbond boven de ark. Ik zal tot u spreken van boven de ark, van boven het verzoendeksel, waar de vleugels waren van de engelen, opdat zondaren met al hun schuld en nood en verlorenheid daar vrede zouden vinden en nieuw leven. Heere God, we komen tot u. En we bidden, laat dat doorklinken ook in uw woord vanmiddag. Dat we mogen schuilen bij u. En met heel ons hart en met heel ons leven. Als kinderen, als jongeren en als ouderen. Bij u het leven vinden mogen en hebben mogen. Uit genade bidden we dat. En daarom vragen we, Heere, verlicht ons bij spreken en bij luisteren. Leid ons in uw waarheid. Schenk ons de zegen van uw geest, die in alle waarheid leidt, uit genade, om Jezus wil. Amen. We gaan het woord van God lezen uit het boek Handelingen. Handelingen 17. En we beginnen bij vers 15. Dat gaat over Paulus in Athene. Handelingen 17. En we beginnen bij het 15e vers. Paulus is dan weer eigenlijk, bijna zou je kunnen zeggen, weggejaagd uit Berea, zoals eerder uit Thessalonica, en is in Athene aangekomen. En zij die Paulus begeleiden, brachten hem tot aan Athene. En nadat zij opdracht gekregen hadden om Silas en Timotheus te zeggen dat zij zo spoedig mogelijk naar hem toe moesten komen, vertrokken zij. En terwijl Paulus in Athene op hem wachtte, raakte zijn geest in hem geprikkeld, want hij zag dat de stad vol afgodsbeelden stond. Hij ging dan in de synagoge in gesprek met de Joden en met hen die godvrezend waren, en iedere dag op de markt met hen die hij er tegenkwam. En enkele epicurische en stoïsche wijsgeeren raakten met hem in een twistgesprek. En sommigen zeiden, wat zal deze praatjesmaker toch willen zeggen? Maar anderen zeiden, hij schijnt een verkondiger te zijn van vreemde goden, want hij verkondigde hun Jezus en de opstanding. En ze namen hem mee en brachten hem op de Areopagus. En ze zeiden, mogen we weten wat die nieuwe leer inhoudt waarover u spreekt? Want u laat ons enkele vreemde dingen horen. We willen daarom weten wat die te betekenen hebben. Alle inwoners nu van Athene en de vreemdelingen die daar verbleven, besteden hun tijd aan niets anders dan om wat nieuws te zeggen en te horen. En Paulus, die midden op de Areopagus stond, zei, mannen van Athene, ik merk dat u in alle opzichten zeer godsdienstig bent. Want toen ik de stad doorging en uw heiligdommen bekeek, trof ik ook een altaar aan waarop een opschrift stond aan een onbekende God. Deze dan, die u dient zonder dat u hem kent, verkondig ik u. De God die de wereld gemaakt heeft en alles wat daarin is, deze die een Heere van de hemel en van de aarde is, wordt niet in tempels die met handen gemaakt, woont niet in tempels die met handen gemaakt zijn. Hij wordt ook door mensenhanden niet gediend, alsof hij iets nodig heeft, omdat hij zelf aan allen het leven, de adem en alle dingen geeft. En hij maakte uit één bloed heel het menselijk geslacht, om op heel de aardbodem te wonen. En hij heeft hun tevoren toegemeten, tijden bepaald en de grenzen van hun woongebied, opdat zij de Heere zouden zoeken, of zij hem misschien al tastend zouden mogen vinden, hoewel hij niet ver is van ieder van ons. Want in hem leven wij, bewegen wij ons en bestaan wij, zoals ook enkele van uw dichters gezegd hebben, want wij zijn ook van zijn geslacht. Wij nu, die van Gods geslacht zijn, moeten niet denken dat de Godheid gelijk is aan goud, zilver of steen, een product van kunstzinnigheid en gedachten van een mens. God dan verkondigt, met voorbijzien van de tijden van de onwetendheid, nu overal aan alle mensen dat ze zich moeten bekeren. En wel, omdat hij een dag vastgesteld heeft waarop hij de wereld rechtvaardig zal oordelen door een man die hij daartoe heeft aangesteld. Daarvan heeft hij aan allen het bewijs geleverd door hem uit de doden te doen opstaan. Toen zij nu over de opstanding van de doden hoorden, spotten sommigen daarmee. En anderen zeiden, wij zullen u hiervan nog wel eens horen. En zo is Paulus uit de midden weggegaan. Maar sommige mannen sloten zich bij hem aan en geloofden. Onder hen was ook Dionysius, de Areopagiet, en een vrouw van wie de naam Damaris was, en anderen met hen. Tot zover lezen wij het woord van God. We gaan samen zingen uit Psalm 96, eerste, derde en negende vers. Zing, zing, een nieuw gezang de Heere. Al de afgoden zijn slechts ijdelheden. En het negende vers, het juich al voor het aangezicht des Heren. Vers 1, 3 en 9 van Psalm 96. In aansluiting aan de preek zingen we Psalm 111, vers 4 en 6. Hij heeft de kracht zijns werks getoond aan het volk waarbij hij gunstrijk woont. En het vierde, zijn naam is heilig. En zesde, zijn naam is heilig en geducht. De vijand beeft op zijn gerug. Psalm 111, vers 4 en 6. De tekst voor de preek vindt u in wat we samen lazen, Handelingen 17, en daarvan de versen 20 en 30 en 31. 30 en 31. Deze woorden, God dan verkondigt met voorbijzien van de tijden van de onwetendheid, nu overal aan alle mensen dat ze zich moeten bekeren. En wel omdat hij een dag vastgesteld heeft waarop hij de wereld rechtvaardig zal oordelen door een man die hij daartoe heeft aangesteld. Daarvan heeft hij aan allen het bewijs geleverd door hem uit de doden te doen opstaan. Als u wel eens in Athene geweest bent, gemeente, dan zult u het plaatje herkennen. Ruïnes en oude tempels van de stad laten de grandeur van vroeger zien. Athene was een belangrijke stad in de historie. En de heuvel Acropolis steekt hoog boven de omgeving uit met daarboven al de tempels van de afgoden, de goden die in die tijd in Athene werden vereerd. Als je naar boven bent geklommen en je staat daar op die Acropolis, dan kijk je naar beneden en dan zie je beneden de agora liggen, de markt. De oude markt van de stad, die in die tijd ook het hart was van de stad. In de schaduw van lange zuilengalerijen kwamen daar in die tijd mensen bij elkaar om het laatste nieuws te horen. En elkaar de nieuwe dingen te vertellen. Daar werden grote discussies gevoerd tussen filosofen die de stad kenden. En als je nu beneden bij die markt begint en je wilt omhoog naar die Acropolis, dan kun je ook in deze tijd nog over een oude weg naar boven gaan met van die grote stenen, van die keien die men in die tijd gebruikte. En waarvan je kunt geloven dat waarschijnlijk ook Paulus daarover gelopen heeft. En dan kom je onderweg bij een klein heuveltje. Je moet een grote stap maken om op het trapje te komen, om daar verder te klimmen. En dat is de Areopagus. In die tijd kwam daar het gerechtshof en soms ook wel de gemeenteraad, zouden wij zeggen, van de stad bijeen. En als je daar loopt, dan geeft alles je de indruk van wat de mensen van Athene vroeger tot stand gebracht hebben. Het was niet voor niets een tijd lang een wereldrijk, zou je kunnen zeggen. En midden in die stad van wijsheid en van cultuur zien we daar een Joodse man lopen, de apostel Paulus. Hij ergert zich stuk aan alles wat hij daar ziet. Want waar hij ook komt, overal ziet hij afgodsbeelden en altaren staan. Er staat zelfs een altaar bestemd voor een onbekende god. Nee, ze hebben dus in Athene niemand vergeten. Alleen de echte, de levende god, die hebben ze nooit ontdekt. En dat doet Paulus pijn. Athene heeft alles, het is een stad van niveau, maar dat ene nodige ontbreekt. En de mensen in de stad hebben er geen idee van, want terwijl Athene in de loop van de tijd zijn macht heeft verloren en in Rome het centrum gekomen is, gaat men in Athene nog altijd door alsof er nooit iets veranderd is, in dat oude spoor. Ze zochten en tasten om ergens houvast te vinden. En er was één groep, die Epicureërs, die zeiden, je moet vooral genieten, daar ben je voor in de wereld. En je bent maar één keer, je leeft maar één keer en het leven is kort en de goden kijken niet naar je om, dus je bent op jezelf aangewezen. En dan kun je het er dus beter maar zo goed mogelijk van nemen. En er was een heel andere groep, die worden hier ook genoemd, de Stoïcijnen. Die keken er totaal anders tegenaan. Die zeiden, alles komt zoals het komt. Dat is je noodlot. En je maakt daarom allemaal het nodige mee in je leven. En blijdschap en verdriet liggen soms dicht bij elkaar. Daar moet je dus doorheen zien te worstelen. En er is maar één ding waar je aan denken moet. Zorg dat je in alles wat je gebeurt overeind bent. Blijft en zorg dat je sterk bent. Wat er ook gebeurt. Laat je niet beïnvloeden door wat je meemaakt. Blijf er, zoals wij die uitdrukking ook wel kennen, stoïcijns onder. Onbewogen. En hoe harder je van binnen bent, des te minder zal het je raken wat je meemaakt. Nou, in die wirwar van gedachten hadden de mensen van Athene dus gezocht op hun manier om ergens houvast te vinden. En ze dachten dat vooral te vinden in een soort geestelijke vlucht naar voren. Niet achterom kijken. Morgen weer een nieuwe dag. En elke dag was er wat nieuws te ontdekken. En daar kon je je dan mooi mee bezighouden. En eigenlijk, laten we eerlijk zijn, is dat best herkenbaar. Leef vandaag, zeggen mensen, betaal maar later. Je moet er maar van genieten. Dat is het ultieme doel van een mens in deze wereld. Zwitserlevengevoel. En we leven in een consumptiemaatschappij. En je moet er uit het leven halen wat erin zit. Want het kan zomaar voorbij zijn. En kijk maar eens wat corona met ons deed. Nou, dan willen we toch wel zelf weten hoe we daarmee omgaan. Dan willen we toch zelf genieten. En als een ander ziek wordt, of ik misschien ook wel, nou ja, jammer dan. Intussen hebben we wel gezien hoe broos ons leven is. En dat gezondheid en kracht maar heel relatief zijn. Ja, maar dan komen er anderen. Die zitten niet op die lijn van die Epicureërs, van die levensgenieters. En die zeggen, nee, het leven dat is eigenlijk één groot gevecht. Vol met uitdagingen. En je moet telkens nieuwe doelen stellen. En dan moet je dus uitgaan van je innerlijke kracht. Van wat je als mens hebt. En dan, ja, je voornaamste taak is dan eigenlijk dat je zorgt dat het de maatschappij beter gaat. Dat je een betere wereld achterlaat dan je hebt ontvangen. En daarom proberen ze de dingen ook naar hun hand te zetten. En daarbij is dan de mens de maat van alles. En als je dan ernstig ziek wordt, ja, dan is dat de laatste strijd die je tenslotte niet hebt kunnen winnen, zoals er dan in de advertentie staat. En wat er daarna komt, ja, dat is een groot raadsel. En misschien, en dat denken we toch eigenlijk wel, we rekenen er zelfs een beetje op, zal er toch wel zoiets als een hemel zijn. Waar het dan allemaal toch ook weer goed komt. En waar je het op een of andere manier goed zult hebben. Je kijkt van boven op meneer, zeggen mensen dan. En het belangrijkste is eigenlijk dat als je dan die tijd, als het zover komt in je leven, dat je dan tenslotte zult kunnen zeggen met Bram Vermeulen, ik heb een steen in de rivier gelegd. En ik heb hem dus een stukje laten verder komen. Een andere kant. Ik heb een stukje meegebouwd aan een betere wereld. En intussen leef je dus wel voor hier en nu. En al die gedachten, ja, die zitten niet alleen maar in de wereld om ons heen, laten we toch eerlijk zijn. Die sluipen ook overal binnen. Die raken ons ook allemaal. Als je jong bent, of als je ouder wordt, hoe gaan we met de dingen om? Het zou ons wel eens meer kunnen boeien dan we voor waar houden. Lucas vertelt dat Paulus met die Joodse als Joodse man met die filosofen op het marktplein van Athene in gesprek raakt. En het is opvallend, als je dat nou leest, dat Paulus op een hele echte manier probeert om ook dicht bij de mensen te komen. Om zo te zeggen, hij dropt zijn boodschap niet even, maar hij probeert echt ze aan te spreken in een taal die ze begrijpen. Een soort preek die niet over je hoofd heen gaat, maar die gewoon over jou, over u en over mij gaat. Zo was dat ook in Athene. En dat trekt aandacht. Er is iets bijzonders in wat die Paulus verkondigt. Hij heeft het, zeggen ze tegen elkaar, over een Jezus en over de opstanding. Zijn dat dan een soort nieuwe goden die wij nog niet kennen? Weet je wat? Ze nemen Paulus mee naar de Areopagus. En daar moet hij dan in de kring van de machtigen van de stad maar eens vertellen wat zijn praatjes eigenlijk inhouden. En dan begint Paulus bij het begin. Hij begint ermee dat God de wereld geschapen heeft. En dat die God ook dicht bij ons is gekomen. Dat die God dus niet de grote onbekende is, maar dat hij zelfs rondom ons is. Dat ons hele leven iets laat zien van de genade en van de liefde en van de trouw van God. En zelfs de oude dichters hebben daar iets van beseft. Wij zijn, zegt een oude dichter, van Gods geslacht. Nou, zegt Paulus, die God verkondig ik je dus. Niet een product van je van kunst of van de gedachten van een mens, maar de levende God die ons heel persoonlijk kent. Een God die zich in wil laten met je leven. Nou, zeggen de Atheners, ze kijken elkaar aan, interessant, ook een mening. Dingen om nog eens over na te denken. Weet je wat, we nemen het mee. Nee, zegt Paulus. Het raakt jullie en u en jou. En opeens prikt hij die hele glimmende ballon van filosofische gedachten in één klap door. Hij zegt, je kunt denken heel wat te zijn. Maar als je God niet kent, dan leef je als mensen die zoekend en tastend een weg zoeken in de mist. Dan ben je dus hopeloos verdwaald. Dan loop je straks regelrecht de ravijn in. Want alles wat je hier opgebouwd hebt, en heel die manier van denken, die diepe filosofie, ik zal het in één woord samenvatten: onwetendheid. Al die tijd dat jullie hier bezig waren, en generaties voor je, dat was een tijd van onwetendheid. Je dacht dat je de wereld kon doorgronden. En je hebt op jouw manier een antwoord gevonden op de vragen van het leven. En misschien heb je ze ook al weggestopt, omdat je er niet uitkwam. Maar intussen bleef je wel iemand in het donker. En het echte leven, dat heb je nog nooit gevonden. En dacht je nu werkelijk dat God dit nou met jou en met uw leven bedoelt? Dat God dat wilde van je leven toen je geschapen werd. Dat je zomaar zoekend en tastend het leven door zou gaan en aan het eind eigenlijk nog nooit het gevonden zult hebben. En dan opeens, dan worden we zomaar dat verhaal ingetrokken, u en jij en ik. En dan kijkt Paulus onszelf aan en dan zegt hij vanmiddag, maar zie je nu dat het ook over jezelf gaat? En misschien herken je wel iets van jezelf in die mensen van Athene. Kijk, je kunt genieten van het leven en je kunt dankbaar zijn voor de dingen die je allemaal hebt. En er is niks verkeerds mee, zou je zeggen, als je het maar uit Gods hand ontvangt. Je kunt ook in de strijd staan. Je zegt, ik vecht om een weg te vinden. Maar het zou zomaar kunnen zijn dat die levende God voor u, voor jou, voor u daar thuis en voor jou de grote onbekende is gebleven. Dat je misschien wel een heleboel van de Bijbel weet, maar dat je Christus nog eigenlijk nooit hebt ontmoet. En dat je misschien eigenlijk zou moeten zeggen, ja wacht even, maar daar weet ik niet van. En hoe lang is dat dan al? Is dat misschien je hele leven al? En als u en jij nou tot geloof gekomen bent, dan zeg je dat toch, dan herken je dat toch. Dan moet je zeggen, toe tot het moment dat het doorbrak in mijn hart, dat ik Jezus leerde kennen, dat ik voor hem leerde leven. Al die tijd, dat was één grote tijd van onwetendheid. Ik liep in de grijze mist. En ik dacht dat ik het wist, dat was eigenlijk nog het ergste. Ik leefde er gewoon aan voorbij en ik had beter moeten weten, want God heeft zich aan mij bekendgemaakt. God heeft van zich laten horen, zoals hij vanmiddag dat doet in jou, in uw en mijn leven. En als je daar dan aan voorbij leeft, ja, dan ben je zondaar. Dan ben je dus iemand die het doel van zijn leven mist. En wat ik dan zo mooi vind in dit gedeelte, dat God het daar niet bij laat. Dat God niet zegt, kijk, dat was een hele tijd van onwetendheid, eigen schuld, dikke bult, bekijk het maar. Maar dat God naar die Atheners komt, zoals zij ook naar ons toe komt. En dat hij dan zomaar tegen u of tegen jou zegt, ik weet best dat je al heel lang je eigen weg gaat, maar weet je wat dat is? Als hij zonder mij leeft, dat is zonde. Ja, dat is zonde omdat je het leven mist, schuld tegenover God. Ja, maar het is ook zonde. Het is zo zonde als je God niet kent van je leven. Wat mis je dan toch in je leven? Dan mis je het allergrootste, het allerheerlijkste wat de mens in dit leven maar vinden kan. In de Heer Jezus Christus. En u zegt God vanmiddag. En daarom geef ik je de kans op een keerpunt in je leven. De dingen kunnen anders worden. Paulus zegt, God verkondigt nu aan alle mensen overal dat ze zich moeten bekeren. Dat is dus niet voor één of twee. Alle mensen, overal. God heeft heel de wereld op het oog. God heeft het dus jou, bedoelt jou. God bedoelt u. God kijkt naar u en naar jou. U zult zeggen, ja, wacht even dominee, maar dat zijn wel bekende woorden. Dat hebben we al zo vaak gehoord. Dat we bekeerd moeten worden en dat we, ja, we kennen ze natuurlijk veel beter dan de Atheners van die dagen. Ja, dat zal wel waar wezen, maar het moet werkelijkheid worden in je leven. Paulus gebruikt dat woord metanoia hier voor bekering. U weet, er zijn twee woorden in het Grieks, dat is ommekeer en omdenken. Hier zou je het kunnen vertalen met omdenken. Tegen die filosofen zegt die mensen, je zit dus op het verkeerde spoor met je gedachten. Je moet niet meer uit jezelf rekenen, maar je moet leren om vanuit God te rekenen. Je moet niet meer aan de dingen voorbij leven. Maar je moet ontdekken wie je bent voor God. En dat raakt je van binnen. Dan spreekt Christus je zomaar aan. En dan zegt de Heer Jezus, en het wissel moet om in je leven. Nou, als je dat gaat beseffen. Als dat eens een keer van binnen komt. Dan kun je niet langer eigen wegen zoeken. Dan ga je vragen naar Gods weg. Dan zou het zomaar kunnen dat je vanavond je knieën buigt en dat je zegt, Heere God, wat wilt u nu met mijn leven? En dan zegt de Heer heel eenvoudig tegen u en tegen jou. Ik wil dat je loslaat wat je weerhoudt om Jezus te volgen. Dat je aan hem gaat belijden wat er mis is in je leven en dat je dat opruimt. Dat is bekering. Wat is bekering? Dat ik een hekel krijg aan de zonde. En dat ik ga vragen, Heere, wat wilt u dat ik doen zal? En dat raakt je hele leven. Daarom is bekering ook niet één moment. Mensen zeggen dat wel eens, hè? Ze bekeren, man, bekeren. Vrouw, vroeger hoorde je dat meer dan tegenwoordig. En dan dachten ze, dat is één moment van ommekeer. Maar als ik kijk wat er staat in de geloofsbelijdenis en in de catechismus, dan is bekering een zaak van heel je leven, elke dag weer, het leren, elke dag weer, op hem gericht worden. Jezus volgen, dat maakt je afhankelijk van de Heere. En dan ga je leven van genade alleen. Alle mensen, in de hele wereld dat ze zich moeten bekeren. Nou, daar keken de mensen van Athene van op, want daar zaten ze nou helemaal niet op te wachten. En toch noemt Paulus dat. Dat is opvallend, hè? Je moet eens kijken wat Paulus hier allemaal zegt. Hij gaat het hebben over bekering en over oordeel en over opstanding. Je zou denken, nou hallo, dan zit je daar even bij de filosofie van Athene. Je zit daarbij, om zo te zeggen, de universiteit. Je zit daar tussen hoogleraren, weet ik veel wat voor mensen, die op zo'n niveau zitten. Dan moet je je toch eerst wel eens een beetje aanpassen. Dat doet Paulus een beetje. Maar niet wat de inhoud betreft. Hij komt radicaal met diezelfde dingen terug. Hij stopt ze niet weg. Hij doet dat, noemt ze één voor één. Bekering, oordeel, opstanding. Jezus gaat het om. En dat is opvallend. Weet u, als u het boek Handelingen leest, moet er maar eens kijken. Dan kom je in Handelingen een heel aantal toespraken tegen van de apostelen. En als je dan kijkt wat de hoofdlijn is in de verkondiging van de apostelen, dan is het elke keer hetzelfde. Dan maakt het niet uit of Paulus het heeft tegen heidenen of tegen joden. Dan komt het elke keer op diezelfde hoofdzaken aan. Zelfs al landen ze dan niet bij de toehoorders. En dat zien we hier in Athene. Want wat Paulus hier aan de mensen verkondigt, dat staat radicaal haaks op wat ze graag willen horen en wat ze daar denken. Dat is geen wonder. Want je hebt dus bekering nodig om dat te leren kennen. Paulus zegt ergens anders, de natuurlijke mensen, mensen zoals die is van zichzelf, die begrijpen de dingen van God niet, daar heb je geen verstand van. Calvijn zegt het nog sterker. Calvijn zegt, als het over het evangelie gaat, dan sta je er als ongelovige bij, als een ezel bij een symfonie. Zo ver gaat het dus. Dat je van jezelf daar helemaal geen zicht op hebt. Bekering is dat het plotseling voor mij helder wordt. Dat ik merk dat dat woord waarvan ik altijd dacht, nou ja, ik ga naar de kerk, ik hoor het aan en ik zit het uit en dan kom ik weer thuis en dan, nou, dan hebben we het er maar even niet meer over. Of we hebben het erover en zeg ik, nou, het ging wel weer vandaag. En dan heb ik het weer gehad voor van de week. Nee, bekering is plotseling dat dat woord naar binnen komt. Dat het over mijzelf gaat. En dat ik plotseling ontdek dat ik van mijzelf best naast de weg zit. En op die weg gebracht moet worden. Dat ik de Heere nodig krijg om vergeving en leven te vinden. En dat is wel wat anders wat je eigenlijk graag wil, hè? Wees eens eerlijk. We vinden het ook best prettig als je in de kerk komt en je wordt een beetje blij. Je moet altijd blij de kerk uitkomen, zeggen mensen dan. En je moet je er prettig bij voelen. En dan moet je vooral kunnen blijven doen wat je wilt. En dezelfde blijven. En wat God, ja, God is er dan om te zorgen dat het voor ons allemaal mooi blijft. Een aantal jaren geleden was er een mevrouw die zei tegen me, ach dominee, jullie maken het allemaal zo moeilijk. Weet je, God is gewoon een lieve man die houdt van iedereen, punt. En als je daarvan uitgaat, ja, dan kun je blijven wat je bent. Want dan komt het altijd goed in dat denken. En dat is best een evangelie waar mensen toch ongemerkt een beetje naar zoeken. Naar zo'n schouderklopje. Het schuurt nooit. Er wordt daar niet aan je leven geschud. En intussen verandert er eigenlijk niks. En intussen ben je dus, om met Paulus te spreken, nog steeds zo'n mens in de mist. Zoekend en tastend. En mis je nou net dat allergrootste. Dat geluk. Wat God je geven wil. Dat je vrede met God hebt. Dat je mag weten, er is een Vader in de hemel die voor me zorgt. De Heere Jezus, dat is mijn heiland geworden. En hij zorgt voor me. Hij ging voor mij de dood in. Om mijn zonden te verzoenen bij God. En nu weet ik dat de Heere mij lief heeft. En dat die God die mij geschapen heeft, mijn God, mijn Heere is. Dat is toch iets heel anders. Dat je leeft voor jezelf en dat je dus ook nooit tot een zegen voor anderen bent. Nee, Paulus die brengt een heel andere boodschap dan de mensen van Athene zochten. Paulus wil ons ook blij maken. Denk dan niet dat evangelie alleen maar ervoor zorgt dat je als een soort mensen met je neus op de grond alleen maar zuchtend en steunend het leven door moet. Het is net andersom. Dat evangelie dat wil ruimte scheppen in je hart. Dat is die blijdschap die je in Christus vindt. Als je weet dat het goed is met God. Dat Hij naar je omziet. Dat je Hem leert kennen als je zaligmaker. En dat je alles bij Hem kwijt kunt. Je ziekte, je zorgen, je vragen, je zonden. En dat Hij dan tegen je zegt, kom tot mij. Ik zal je rust geven. Dat je ervan opademt als je Christus leert kennen. Daar word je een ander mens van. Zal ik het eens heel simpel zeggen. Als je de Heer Jezus is in zijn ogen gekeken hebt. Zoals hij vol liefde naar je kijkt in het woord. Dan is je leven anders geworden. En dan ga je ook anders in het leven staan. Dan weet je het. Hij heeft me gekocht. Hij heeft me betaald. Niemand zal me uit zijn hand rukken. Paulus zegt, je moet dus tot dat nieuwe leven komen. Dat is bekering, dat het roer omgaat. En dat geldt voor alle mensen. Wie ze zijn, waar ze wonen. Zo alleen zul je het echte geluk vinden. Want denk er wel om, God komt ook om te oordelen. Nou, denkt iemand, daar gaan we weer. Dan worden mensen weer bang gemaakt. Dan gaat er de zweep erover. En dan denken we, nou, dan zal het al wel. Nee, zo staat het er niet. Weet je wat Paulus bedoelt? Paulus heeft daar in Athene gezien hoe leeg dat leven was van die mensen met hun afgoden. Dat ze zich gelukkig prezen, eigenlijk met een lege doos. En hij weet ook hoe gelukkig je bent als je Christus leert kennen. En daarom waarschuwt hij hen. Want hij wil niet dat ze verloren gaan in de onwetendheid van hun hart. Als mensen in het donker. Hij wil ze naar de Heer Jezus brengen. Die zondaren redt van de dood. Hij zegt, mensen, God wil je ondergang niet. God gunt je hart niet aan dode afgoden. Want hij wil je het echte leven geven. Hij wil een nieuw mens van je maken. Hij wil dat je leert leven van zijn genade. En van zijn liefde in de Heer Jezus Christus. Bekering. Weet je, jongens en meiden, dat is als je in de auto zit. En dan zit je vader achter het stuur of je moeder. En dan denk je, ja, moet hier rechtsaf hoor. Ja. Zie je wel, we zijn weer te ver. En dan gaat die tomtom, die gaat dan zeggen, keer om. Keer om. En dan zie je op dat display in je auto, dan zie je die pijl. De andere kant uitgaan. Kan je ook overkomen. Hè? Als je in een vreemde omgeving bent. Je zou zomaar de verkeerde afslag kunnen nemen. Dat je de afslag neemt in plaats van de oprit. En dan kom je het bord tegen. Er staat op keer om. Je bent op de verkeerde weg. Anders word je een spookrijder. En als je dan toch doorgaat. En als je dan toch domweg die verkeerde weg kiest, dan kun je grote problemen raken. Dan rijd je dus letterlijk je ongeluk tegemoet. En dat is niet nodig, want er is een goede weg die je naar het doel leidt. Maar als je toch domweg doorrijdt, dan moet je ook weten dat je aan het eind omkomt. Dat is ook eerlijk. Om dat tegen elkaar te zeggen. En dat bedoelt Paulus hier. Hij waarschuwt de mensen om ze op de goede weg te krijgen. Want één ding staat vast. Jij, u, ik. We komen God allemaal een keer tegen. Hij heeft een dag vastgesteld. Waarop hij de wereld rechtvaardig zal oordelen. Door een man die hij daartoe aangesteld heeft. Opeens wordt alles in het goede perspectief gezet. Want die Atheners die dachten dat ze met een vrijblijvende discussie bezig waren. Filosofen onder elkaar, business as usual. Vandaag Paulus, morgen weer een ander die ons bezighoudt, het vult de dag. En opeens keert Paulus alles om. Hij zegt, jullie zijn wel altijd met wat nieuws bezig. En je denkt natuurlijk, morgen weer een dag. Maar denk erom dat er ook een laatste dag komt. Waarop geen nieuwe morgen volgt. En dan zullen we allemaal God ontmoeten. En op de Areopagus, waar dus het gericht vergaderde, waar vlakbij nog een tempel stond van de godinnen die over het recht gingen, daar spreekt Paulus over de ultieme rechtspraak waar heel de wereld mee te maken zal krijgen. Hij heeft een dag vastgesteld waarop heel ons leven in het licht wordt gezet. Dan zal hij dus als schepper vragen wat wij gedaan hebben met ons leven. Of we nou alleen voor onszelf hebben geleefd, of dat we Christus als onze heiland hebben leren kennen. Of wij de dingen alleen maar naar ons toegehaald hebben, genieten van wat we hebben. Of dat wij dat anderen leerden. Maak jezelf vrienden met de onrechtvaardige mammon, met de geldgod. Deel wat God je heeft gegeven, zodat er straks mensen zullen zijn die je in de eeuwige tenten zullen ontmoeten. Want God zal mensen oordelen naar hun daden. Rechtvaardig, zegt de tekst. Zoals die psalm dat zegt, uw loon, uw straf, beantwoord aan uw eer. Je krijgt wat je verdiend hebt. En dan wordt dus ook alles rechtgezet wat nu in onze wereld scheef is en verkeerd. Want er gebeuren toch elke keer weer de meest verschrikkelijke dingen. Laten we eerlijk zijn, 2 wereldoorlogen. Als je in Auschwitz gelopen hebt, ik ben er geweest jaren geleden, toen je daar nog gewoon zelf rondlopen kon. Tegenwoordig is het allemaal geregisseerd en zo, maar toen. En dan loop je daar en dan zie je voor ogen de verschrikkingen die mensen elkaar aan kunnen doen. En dan krijgen we het vandaag aan de dag binnen. Van die bommen in Syrië. Die hele wijken wegvagen. Dan horen we van mensen die aan alle kanten zichzelf handhaven ten koste van alles. En dat het wel lijkt in onze wereld, als je nou maar geld hebt en macht, dat je overal mee weg kunt komen. En intussen sterven de kinderen van honger. Worden vrouwen en meisjes uitgebuit. En misbruikt, vindt op grote schaal genocide plaats in zoveel landen. En wij kijken toe. Noord-Korea, Jemen, Syrië, Irak, noem ze maar op. En er sterven mensen als martelaars voor het geloof. En soms geven mensen dan God de schuld. Hoe kan het dat God dit toelaat? Waarom gebeurt dit? Of negatief. Mensen denken, nou ja, wat je ook doet, het helpt allemaal toch niet. Je kunt wel geld geven voor Beirut, maar je weet toch wel dat het eindigt allemaal op nul. Nee, zegt God, er komt een dag dat alle dingen anders worden. Dan zullen de grootste dictators en de grootste misdadigers rekenschap moeten afleggen. Dan zullen ze hun knieën buigen voor koning Jezus. Wijsheid, macht, geld, het maakt allemaal niet uit. Want God zal alle mensen hun plaats wijzen, ten goede of ten kwade. En hoe dat zal zijn, dat weten we niet. De Bijbel geeft daar maar hoofdlijnen over. Maar één ding is zeker, die dag komt. De rechter is al aangewezen. Een man die God daartoe heeft aangesteld. Nou, u begrijpt, dat is de Heer Jezus. En als we dat dan horen, dan kijken we op. De rechter in het eindgericht is voor ieder die gelooft geen onbekende God. Maar de levende heiland. En dat raakt je dus. Jezus, die gestorven is voor onze zonden, die in het oordeel kwam, zegt Paulus. Die de schuld en de zonde op zich nam. Die zelf boog onder de toorn van God tot in de hel toe. En die is opgestaan uit de doden, gestorven om onze zonden, opgewekt tot onze rechtvaardiging, tot onze vrijspraak. Hij is opgestaan uit de dood en ieder die gelooft mag het weten. We hebben een levende heiland. Die de macht heeft over de dood en de hel. Die eens alle dingen in deze wereld op zijn plaats zal zetten. En die de sleutels van zijn vader heeft ontvangen. Hij opent en niemand sluit. En hij sluit en niemand opent. Want de vader heeft hem het oordeel gegeven. Daarom is hij opgestaan uit de dood. Wil je weten of het waar is? Kijk naar Pasen. Naar die opstanding van Jezus. Daar heeft God er een streep onder gezet. En omdat Jezus leeft, werkt hij vandaag. Hoe weet je dat dan, zegt u? Nou, waar hij je aanraakt met de kracht van zijn geest, waar zijn woord je hart raakt, waar je voor hem gaat leven, als Christus in je hart komt, dan gaat hij nooit meer weg. En dan neemt hij het stuur van je leven over en dan leidt hij op Gods weg. Dan kom je midden in de strijd van het geloof te staan. Dan krijg je te maken met de duivel en met de wereld en met je eigen ik. Je had nooit gedacht dat dat je vijand zou worden. Maar het is wel waar. Maar dan is er één die je meeneemt, die zegt, volg mij. En denk erom, geloven, dat is geen glijbaan, dat is niet lekker onderuit liggen en ik kom er zo vanzelf. Geloven, dat is een loopbaan waar hardlopers lopen om de prijs te winnen. Voor allen die Christus hebben liefgekregen, hangt hij daar aan de eindstreep. En hij zal hen die prijs uitreiken in het eindoordeel, de eerkroon. Ja, je kunt daar wel naar uitzien. En je kunt er ook tegen opzien. Oordeel. Hoe zullen wij nou ooit voor God kunnen verschijnen? Ben je er bang voor? Denk je er maar liever niet aan? Denk je, ach ja, ik ben jong, dat duurt nog zo'n tijd. Paulus noemt in Handelingen Gods oordeel bij elke preek met zoveel woorden. En dan gaat het er maar om wat je daarin hoort. Weet u, dat is om van te schrikken als hij zonder God leeft. Paulus zegt tegen de Atheners, mensen, je kunt nog zoveel wijsheid bijeenbrengen. Zulke diepe gedachten hebben, zo'n hoge vlucht nemen in je filosofie. Maar tenslotte ben je mensen die het leven mist. Je verwacht het van dode goden. Maar ik verkondig je levende God. En als je die zaligmaker leert kennen als de opgestane Here, dan gaat het leven voor je open. Ja, maar hoe hij hem ook waarschuwt, die mensen in Athene, die schrikken er niet van. Die zeggen, gaat God oordelen door een man die opgestaan is uit de dood? Ja, zulke verhalen, hoef je niet bij ons te komen. Ze steken er een spot mee, er zijn anderen die zeggen, nou, je komt nog maar eens terug. En intussen gaan ze over tot de orde van de dag. Het is eigenlijk heel aangrijpend, hè, dat mensen hoog ontwikkeld kunnen zijn en toch het evangelie voorbij gaan. Want het heeft niks te maken met geloof, heeft niks te maken met je intellect. Natuurlijk, dat mag God maakt gebruik van je gaven. Maar je hoeft er niet voor gestudeerd te hebben om te geloven. Je ziet het hier, het is de Grieken een dwaasheid. Het is voor wijzen en verstandigen verborgen. Precies zoals dat bij jou of bij u kan blijven. Als je Gods woord laat voor wat het is, dan ben je spookrijder in het donker en je verongelukt door eigen schuld. Maar God wijst ons een andere weg. En let er dan eens op wie deze rechter is. Als je daar nou tegenaan kijkt, als je denkt, hoe moet dat nou toch straks? Stel je nou toch voor. En die dag komt voor ons allemaal. Hoe zal het zijn? Weet je wie er zal zijn? Die man die God heeft aangewezen. Die man die God heeft opgewekt uit de dood. De Heere Jezus Christus. Geen kille ambtenaar. Maar hij van wie geldt en er is niemand die meer van ons houdt dan de Heere Jezus Christus. Die voor ieder die gelooft een oudste broeder wil zijn. En als je hem dus leert kennen in je leven, dan mag je weten, we zullen straks geen vreemden ontmoeten. De catechismus die erover spreekt, die zegt, troost je daar nou mee. Als je het moeilijk hebt in het geloof, schrik niet als er over oordeel gesproken wordt. Want die rechter, dat is je redder. Even dezelfde, die zich tevoren voor mij in het gericht van God heeft gesteld. En die alle vloek van mij weggenomen heeft, verwachten wij tot een rechter uit de hemel. En hij zal al zijn en mijn vijanden voor eeuwig veroordelen, maar mij met alle uitverkorenen tot zich in de hemelse blijdschap en heerlijkheid nemen. Dat is wat. Dan is de reis voltooid. Dan komen al Gods kinderen thuis. U ook. En jij? Ben je al onderweg? Jezus roept je. En de toekomst ligt vast in die doorboorde handen van de opgestane heiland. En als het dan zover is, dan zal hij zeggen tot ieder die gelooft, hoe klein je ook was in jezelf, goed gedaan, goede, trouwe knecht, over weinig ben je trouw geweest, over veel zal ik je zetten, ga in tot de vreugde van je Heer. Amen. Laten we danken en bidden. Heren, we komen tot u om u te danken voor uw woord. Op deze dag hebt u het twee keer tot ons willen spreken. Uw woord meegegeven, zodat we daarmee de week in kunnen. Niet om dat achter te laten, Maar om het mee te nemen in ons hart, om ermee bezig te zijn, om ermee te rekenen, eruit te leven. Laat het ons bemoedigen en kracht geven. Dat ze mogen weten dat u in deze wereld, waarin zoveel aan de orde is, en waar mensen zoeken en tasten om een weg te vinden, dat u ons daar in uw woord de weg wijst. Jezus zegt, ik ben de weg. De waarheid en het leven, de ware weg naar het leven. Leer ons hem kennen, leer ons steeds meer hem kennen. En geef dat we dan ook in het geloof dat mogen delen met anderen. Zoals Paulus er niet van zwijgen kon in een wereld vol afgoden. Omdat hij die mensen voor zich zag. En hij wilde en wist en verlangde ernaar dat ze behouden zouden worden. Dat ze de Heer Jezus leerden kennen. Dat is toch wat u in ons hart werken wil als we u kennen mogen. Dat we dat ook aan een ander gunnen. Dat we zien hoe erg het is als je zonder de Heer Jezus leeft en je eigen leven dan zomaar doorzet door alles heen. Spookrijders. Mensen die de weg kwijt zijn. Mensen in het donker. Zoekend en tastend. En dan is daar die ene hand, die doorboorde hand van de Heere Jezus, die mensen vastpakt en ze meeneemt en die zegt, volg mij. Heere, laat zo die boodschap ook vandaag voor ons meegaan. Zegen wat we van u hebben ontvangen. Vergeef onze zonden. Neem het verkeerde weg, ook in deze dienst en ga met ons. Wees met de gemeente. In deze tijd, er is veel aan de orde, geeft de kerkenraad wijsheid en leiding. Wees met onze ambtsbroeder, die hier als predikant mag werken, vervullen met uw kracht. Stel hem tot zegen. Geef zo, heren, al wat nodig is, wijsheid in deze tijd. Er komen allerlei vragen, hoe dat nu moet, ook straks, als we heen gaan naar het winterwerk. En op welke manier we dat kunnen doen. En zullen we daar mensen bij kunnen betrekken en zoveel dingen meer. Heere, geef ons uw licht en uw leiding, juist in deze tijd, omdat we schuilen mogen bij u en mogen weten, bij u is het echte leven. Dat blijft tot in eeuwigheid. Trouwe God, heb dank voor wat u gaf. Hoor ons uit genade in Christus alleen. Amen. We zingen ten slotte Psalm 98, het vierde vers, laat al de stromen vrolijk zingen. Psalm 98, vers 4. Verheft uw harten tot God en ontvang de zegen des Heren hier in de kerk en thuis waar u met ons verbonden bent. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.